In Jezus' naam. Amen. Prijs de naam van Jezus. Jezus, heb genade. Amen. Als u even kijkt. Halleluja. Zuster Hilde kan niet genoeg krijgen om recht te staan. Amen. Halleluja. Zij is een mirakel. Broeders en zusters. Jostijn, een echo. Zij is een mirakel. En ik weet nog een maand geleden. Kon ze zelfs niet recht staan. Kon ze zelfs tijdens aanbidding niet recht staan. Het zij voor een paar seconden. Het zij voor een halve minuut of zo. Nu is zij de laatste. Die gaat zitten. Halleluja. Zij leidt aan een spierziekte. Of leed aan een spierziekte. Spierdystonie. En dat gaat alleen maar achteruit. Zoek zelf maar eens op Wikipedia wat die ziekte inhoudt. Maar er is geen genezing voor mogelijk. De spieren trekken soms onvrijwillig te samen. En de functie van de spieren gaat minder en minder doorheen de jaren. Zodat je zelfs bijna helemaal verkrampen begint te worden. En dat je eigenlijk opgesloten zit in je eigen lichaam. Maar de Heer heeft een mirakel gedaan in haar leven. Zij kon gedurende 10, 12 jaar niet doen wat ze nu doet. Maar sinds dat ze haar leven meer en meer aan de Heer begint te geven. Alles begint te loslaten van elke zorg, elke bekommernis. Begint de Heer haar van binnenuit, vanuit haar ziel en haar geest te genezen. En dat heeft zijn uitstraling toe naar haar spieren. Heeft een uitstraling toe naar haar lichaam. Halleluja. Halleluja, dank u Jezus. En zij heeft een hart dat de Heer wil prijzen. En de Heer heeft gezegd, oké, wil je mij prijzen, dan ga ik je de kracht geven om op je voeten te kunnen staan. Dan ga ik je de kracht geven om je handen te kunnen heffen, want zij kon haar handen niet heffen. Tenzij dat er iemand naast stond om haar handen omhoog te houden. Ik weet het nog, we hebben hier vele jaren haar geholpen om de Heer te prijzen. Maar nu staat ze alleen, halleluja. En ik vind het nog steeds een getuigenis. Amen. Dank u Jezus. Dus wat de Heer voor Hilde heeft gedaan, kan de Heer voor jou doen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. En hij kiest ze zo niet meer eruit. En hij zegt niet van die ga ik zegenen, maar die. Nee, die ga ik niet zegenen. Amen. Hangt van ons af. Zijn we open om te doen wat de Heer wil dat we doen? Staan we open om de Heer te volgen? Want zegeningen vloeien voort uit gehoorzaamheid en uit hoe dat wij hem volgen. We kunnen niet verwachten dat de Heer ons zegent wanneer we op een ander pad zitten dan Hij voor ons heeft uitgestippeld. Als je zegt van ik volg mijn eigen pad, Heer, een boom in met uw plan. En dan toch nog elke zondag komt en vraagt voor de zegening, maar diep in je hart zegt, daar trek ik me niks van aan van uw woord. Ik wil gewoon mijn zegening. Wel, dan moet je toch even anders gaan beginnen te denken. Amen. Want de Heer is geen Sinterklaas. Amen. Hij is geen Sinterklaas of kerstman. Hij is God almachtig. We hebben juist gezongen, heilig, 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 waardig is het lam. En de 24 oudsten buigen zich rond de troon, staat in het boek van Openbaring. En zij zingen dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer God almachtig. Die 24 oudsten, die tronen rond de troon van de Heer, is een symboliek voor de kerk. Symboliek voor de heiligen. Dat is onze functie. Wat ze in de hemel doen, moet hier op aarde gebeuren. En dat is continu gebed en lof. Halleluja. En prijs en aanbidding opsturen naar de troon. En er zit er maar één op de troon, zegt de Bijbel. Er zit er maar één op de troon. Er is maar één die het waard is. Dat is de Heer God. Openbaring hoofdstuk 2 vers 11. Ik heb al te veel gezegd. Weet je nog waarover we bezig zijn? Amen. 7 brieven. Die we vinden in Openbaring hoofdstuk 1 tot en met 3. 7 brieven geschreven aan 7 gemeentes. Geschreven door de hand van de apostel Johannes die verbannen werd naar het eiland Patmos. Waar hij daar zijn oude dagen, hij was zo ongeveer 90 jaar. Hij werd veroordeeld en geëxecuteerd en vervolgd. Maar ze kregen hem niet dood, want de Heer was met hem. En ze dachten, we krijgen deze Johannes niet dood. Dus laten we hem maar zo ver mogelijk wegsturen. Ver weg van elke invloed, laten we hem naar een strafkamp, naar een eiland sturen in Patmos. Daar kan hij zeker geen invloed meer uitoefenen onder het Romeinse Rijk. Maar daar schrijft hij juist zijn grootste boek, zijn zijn spannendste boek. Een visioen kreeg hij van de Heer. Wat de duivel probeerde hem de mond te snoeren. Maar de Heer zegt, nee. Als ik iets wil, dan kan de duivel niet. Dan kan mens niet. Dan kan hemel of aarde, wat er ook mogen gebeuren of ontploffen. Niets kan in de weg staan wanneer God een plan heeft. Openbaring hoofdstuk 2 vers 11. Dit is de derde brief. We hebben 3 weken geleden begonnen, of 4 weken geleden, ik weet het al niet meer, want er zijn een paar mensen tussen gekomen. Broer Erik, vorige week, dank de Heer. Halleluja. Maar we zitten nu aan de vierde boodschap, de derde brief. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum. Dit zegt hij, die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Vers 13. Ik weet waar u woont. Dit is wat Jezus schrijft. Ik weet waar u woont. Namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Dat is 2 keer dat de Heer dat zegt. Maar enkele dingen heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. Breek toch met het leven dat u nu leidt. Anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. En gaan we vandaag ook nog een vierde brief zien. Die spreekt eigenlijk een beetje over hetzelfde. Dus laten we even doorlezen. Vers 18. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dat is nog een andere gemeente. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als brons. Ik weet wat u doet, hoe liefdevol gelovig, hulvarend en standvastig u bent. U doet nu zelfs meer dan vroeger. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Isabel, of Jezebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken. Haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrond en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden. En de rest zullen we straks lezen. Kunnen we even, halleluja, als je een Bijbel had, even dicht doen en je hand uitstrekken naar mij en bid voor het woord en zalf me Gods woord, dat het op u mag terugkomen, in Jezus' naam. Heer, ik dank u, Heer. Halleluja. Dat hetgeen dat ik vandaag wil prediken, gezalfd wil worden, Heer. Heer Jezus, inspireer me met uw Heilige Geest. Laat het in de mensen hun hart komen vandaag, in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. Hoewel deze brieven 2000 jaar geleden, 1900 jaar geleden, werden geschreven tot de gemeentes toen in die tijd opgesticht ergens in Turkije. Toch gelden vandaag de boodschap die Jezus schrijft aan die gemeente, geldt die vandaag nog steeds. Het geldt nog steeds de principes, de vermaningen, de bemoedigingen, de opmerkingen die Jezus maakt. Vandaag de dag kunnen we daar nog steeds veel uit leren. Jezus had een boodschap voor de kerk in Efeze. Hij had een boodschap voor de kerk van Smyrna. Smyrna kreeg geen opmerkingen. Zij hadden het moeilijk te verduren. En Jezus prijsde de kerk daarvoor dat ze vol hielden. Vandaag gaan we zien wat de Heer schreef aan de kerk in Pergamum. Amen. Vandaag ligt dat ergens in Turkije. Pergamum bestaat grotendeels niet meer. We kunnen wel heel veel restanten van die oude stad nog terug vinden. Maar Pergamum was een stad met heel veel inwoners. 180.000 inwoners had die stad toen. Ik denk 180.000. Vandaag de dag is dat redelijk gewoon. Dat is een middel tot de grote stad hier in België. Maar in die tijd was het een enorme stad. Er kwam dus enorm veel volk. Maar er was een probleem in de stad. Zoals de Heer heeft gezegd, ik heb een paar dingen tegen je. Ze compromitteerden met het geloof. Ze compromitteerden door valse leraren en valse profeten binnen te laten in hun gemeente. Hebben jullie het al eens gehad dat je een tandenborstel hebt? Je bent je tanden aan het borstelen. En opeens je tandenborstel valt op de grond, ergens in de buurt van je toilet. En je weet van, oei, dat is niet echt proper waar mijn tandenborstel nu op de grond valt. Dus ga je het waarschijnlijk afspoelen en de volgende keer nog eens gebruiken? Nee, normaal gezien, als je weet, je tandenborstel is ergens op een onhygiënische plaats gevallen, is besmet met bacteriën, dat gooi je in de vuilbak en je koopt of je gebruikt een nieuwe tandenborstel. Tandenborstel is gecompromitteerd. Het kan zijn functie van je mond proper en rein te houden, je tanden te poetsen, niet meer vervullen. Dus we doen het weg en we pakken een nieuwe tanden. Hetzelfde gelijkenis kan je opvoeren met een glas water. Wanneer je weet, is een glas water heel proper en daar valt een druppel, een milliliter, nog minder, een microliter van rioolwater in. Je gaat het niet zien. Maar ga je ervan drinken als je weet dat er rioolwater, zelfs ook al is het maar een microliter, ja, kap je weg, ja. Dan ga je niet van drinken. Het water is niet meer rein, het is vies. En het verhaal van de twee kerken die we vandaag gaan bekijken is gelijkaardig met het verhaal van de tandenborstel of het water dat vuil is geworden. Het zijn compromitterende kerken. Het is niet dat alles slecht is in die kerk, helemaal niet. Het is niet dat ze zwak waren, helemaal niet. We lezen dat ze positieve opmerkingen hebben gekregen van de Heer. Dat Jezus zei, u hebt mijn naam niet verloochend. Goed zo. U bent trouw gebleven aan mijn naam. U bent liefdevol, Thyatira. U bent gelovig, u bent hulpvaardig, u bent standvastig. Allemaal goede dingen, maar toch was er iets dat niet zo positief was. En je kan het maar beter direct bij de wortel eruit gooien. Voordat je wacht, ja, maar dat is oké, dat zal wel zijn gangetje gaan. Dat komt wel in orde. En voordat je het weet, verspreidt het en wordt het een immens probleem. Zoals Paulus heeft gezegd, een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. Amen. Een beetje gist en het deeg rijst volledig. Amen. Laten we even zien wat Jezus zegt. Broeder Joel, vers 12. Vers 12. Ja. Dit zegt hij, die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Ja. Nou, dit zegt hij, die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Zoals steeds begint Jezus met iets te vertellen over zichzelf. Amen. In de vorige brieven was dat ook. Jezus begint met iets te vertellen over wie hij is, dat van toepassing is voor de kerken aan wie hij het schrijft. Wat is deze symboliek van het scherpe, tweesnijdend zwaard? Wel, in hoofdstuk 1, vers 16 kunnen we lezen dat dit scherp, tweesnijdend zwaard uit zijn mond komt. Dit is dan ook de symboliek van Gods woord. Gods oordeel aan de hand van zijn woord dat valt over de wereld, dat valt over de gemeente. Met andere woorden, de Heer staat klaar om elke vorm van valse doctrine, elke vorm van valse leer en elke vorm van valse profeten af te straffen. Amen. Niemand gaat me helpen vandaag, ik voel het al. Hij heeft een scherp tweesnijdend zwaard. Hebreeën, in Hebreeën 4:12 kunnen we lezen dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. God stuurt zijn woord, zijn ware woord, om het valse woord aan te vallen. En dan is het aan de mens om te kiezen, volg ik het valse woord, volg ik het woord van God. En dus Jezus in het begin van zijn brief waarschuwt de mensen, mijn woord is als een scherp, tweesnijdend zwaard. Doe wat ik je zeg. Amen. Luister niet naar de valse profeten. Luister naar mijn woord. Jezus zegt daarna, vers 13. Ik weet waar u woont. Ik weet hoe moeilijk u het heeft, met andere woorden. Namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad. Waar ook Satan woont. Dat is geen leuke plaats, broeders en zusters, om te wonen. Een plaats waar Satan zijn troon staat. Amen. Nu, Satan heeft overal wel zijn troon. Overal waar immoraliteit heerst. Overal waar slechtheid heerst. Daar heerst Satan zijn troon. Maar hier zegt Jezus specifiek, u woont te midden daar waar Satan woont. Wat wil Jezus hier zeggen? Wel, de troon van Satan betekent dat hij zich daar heel thuis voelt. Amen. Wel, dit is het thuis. Pergamum was de thuishaven van Satan. Hij voelde zich daar heel welkom. Amen. Er is een reclame dat zegt, mijn thuis is waar mijn Stella staat. Amen. Wel, ik denk dat de duivel zegt, mijn thuis is waar immoraliteit heerst. Amen. Hij heerste daar, hij had de touwtjes stevig in handen. En je gaat direct beseffen, wanneer je meer weet over de stad, dan ga je begrijpen waarom Jezus zoiets zegt. Want Pergamum was een van de hoofdsteden in Klein-Azië. Ik heb daar juist al gezegd, er leefden ongeveer 180.000 mensen. En de stad stond bekend omwille van zijn politieke en religieuze belangen. Het stond ook bekend voor zijn architecturale gebouwen en werken. Vele tempels waren in deze stad. Tempel van Athene, een altaar voor Zeus. En misschien nog het bekendst was zijn grote bibliotheek. 200.000 volumes of 200.000 boeken waren gehuisd in deze bibliotheek. Het was op één na de grootste bibliotheek van deze regio. Op één na dan Alexandria. U kent waarschijnlijk Alexandria, misschien al wel eens gehoord, staan in Egypte. Wel, Pergamum was de tweede grootste bibliotheek in die regio. En daar krijgen we ook het woord perkament vandaan. Pergamum, perkament, amen. Dus zij waren bekend voor hun literatuur. Zij waren bekend voor hun religieuze feesten en tempels en allerlei andere heidense goden. En ze waren bekend voor hun politieke belangen. Dit maar even ter achtergrond, ik moet even inbeelden. Het religieuze landschap werd gedomineerd door verschillende heidense godsdiensten. Vooral de offerdienst van de Romeinse keizer was er belangrijk. Mensen moesten de keizer, Caesar, erkennen als de Heer en God. Juist zoals in Smyrna, weet je nog, 2 weken geleden. Juist zoals in Smyrna het geval was. Maar buiten de Romeinse cultus waren er nog andere goden die een prominente plaats kregen. Zo hadden ze tempels en altaars voor Dionysius, dat is de god van vruchtbaarheid en de god van wijn. U kan al inbeelden wat er daar allemaal gaande was, terwijl dat ze feesten gaven voor die goden. Er was de god van de genezing en medicijnen, genaamd Asclepius. Dat was, hij had een symbool, een stok met een slang daar rond. Ik kan wel begrijpen wat je soms voor de apothekers ziet. Daar zit ook zo'n stok met een slang, daarvan komt iets. Ze hebben dat eigenlijk genomen vanuit Mozes, helemaal van het Oude Testament. Het is een verbastering van wat de Heer daar heeft gedaan. Maar in ieder geval, Asclepius was dus de god van genezing. Dan was er ook nog de oppergod, en dat was natuurlijk Zeus, de god van de hemel, met als symbool de bliksem. En de stad was dus vol met deze altaren en tempels van die verschillende goden. Had je een probleem, was je ziek, ja, dan moest je naar die tempel gaan. Was je land niet vruchtbaar genoeg, kom, laten we een beest offeren op die tempel. En zo gingen ze naar verschillende tempels en altaar. En in deze atmosfeer is het dus niet verwonderlijk dat Jezus zegt dat ze wonen in een stad waar Satan zijn troon heeft. Het was zelfs zo erg dat de tempel van Zeus, of het altaar van Zeus, daar stond daar een grote bronzen stier in het midden van het altaar. En die bronzen stier die was hol van binnen. En dat was gebruikt voor menselijke offers in te steken. Zij verwarmden die stier dan met vuur. En dat werd dan zo warm dat letterlijk de persoon in die stier kookte of geroost werd. Levend. En dat was dan een offer dat ze brachten aan Zeus. Kan je begrijpen wanneer dat Jezus zegt, deze stad, zijn troon is van Satan. En we lezen, u bent mijn naam trouw gebleven, u hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. Wie is die Antipas? Wel, veel weten we niet over Antipas, hij wordt nergens vernoemd in de Bijbel, maar tenzij hier. Maar uit geschiedkundige overleveringen of kerktradities kunnen we afleiden dat Antipas waarschijnlijk de bisschop was over de gemeente in Pergamum. Hij werd zelfs aangesteld door Johannes de apostel. En de legende zegt dat heidense priesters naar de Romeinse gouverneur kwamen en zij kwamen met een klacht tegen Antipas. Ze zeiden, Antipas zijn gebeden hindert onze gebeden. Want door zijn gebeden worden onze geesten die wij aanbidden verdreven uit de stad. Dus wij dienen klacht in tegen deze Antipas. Kan je dat begrijpen? Er was niet veel religieuze vrijheid. En de Romeinse gouverneur zegt, als dat zo is, laat die man bij mij komen. En Antipas moest komen. En de gouverneur zei, Antipas, jij moet de keizer, jij moet Caesar belijden als uw Heer en uw God. U moet offers geven en wierook branden voor het beeld van de Romeinse keizer. En Antipas zegt, nee, doe ik niet. Er is maar één Heer, er is maar één God, dat is Jezus Christus. En de Romeinse gouverneur beval om Antipas te executeren door een levend offer te zijn in die stier, in die bronzen stier, op het altaar van Zeus, werd Antipas levend verbrand, levend geroosterd. Terwijl hij levend werd verbrand, bleef hij nog steeds bidden voor zijn kerk. Antipas was een voorbeeld voor standvastigheid voor de naam van de Heer en het was een getuigenis voor de rest van zijn gemeente en het kreeg uiteindelijk zelfs lof van de Heer Jezus zelf in zijn brief. Amen. Ik wil maar even een achtergrond schetsen. Hoe het eraan toe ging in de eerste eeuw na Christus. Het was geen pretje om christen te zijn. Als u denkt dat u het moeilijk had, wij kunnen gaan werken. Wij kunnen gaan onze godsdienst beleven hier in vrijheid. Dat kon daar niet. Amen. Dat kon daar niet zo makkelijk. Een interessant weetje trouwens. Het altaar van Zeus dat in Pergamum stond, weet je wel, met die stier, bestaat nu nog steeds vandaag. Weet je wel, het altaar in Pergamum, waar Satan zijn troon heeft, bestaat nu nog steeds vandaag. Nu, het werd vernietigd in de eeuwen nadien. Maar in 1878 begon een Duitse archeoloog de site van Pergamum te onderzoeken. En wat hij vond is, hij vond allerlei restanten van dit vroegere altaar. Hij vond beelden, hij vond trappen, treden, hij vond kolommen en hij besloot om al die restanten elk stuk voor stuk naar Duitsland te verzenden om het daar te herbouwen in Berlijn. Het heeft heel lang geduurd en in Berlijn werd er zelfs een speciaal museum gebouwd dat vandaag de dag nog steeds is, het Pergamum Museum. Laat maar een foto zien, broeder Jo. En dit is een afbeelding, dit is een foto van dit nagebouwde altaar van Zeus. Dat dus in Pergamum stond. Amen. Waar Satan zijn troon heeft. En de Duitsers hebben dat in hun stad in Berlijn binnengebracht. Nu in 1930 ging dit open, dit museum. En konden de mensen hier het altaar, de troon van Satan als het ware, hier bewonderen. Uiteindelijk kreeg het heel veel aandacht. En vooral van één man, genaamd Albert Speer. Degene die uw geschiedenis kennen, weten wie Albert Speer of Speer is. Want hij is de man die verantwoordelijk was voor de architectuur van de nieuwe stad en de nieuwe wereld voor Adolf Hitler. Hitler wou iets speciaals. Hij wou iets enorms voor zijn nazi-bijeenkomsten in Nuremberg. U kent die bijeenkomsten, die massa's mensen die er al daar op het Zeppelinplein, noemt dat Zeppelin-tribune. En Speer dacht, wat kan ik bouwen? Wat kan ik maken dat een effect heeft op de mensen? Want zie, Hitler was heel theatraal, hoe zeg je dat? Theatraal. Hij was vol met drama. Hij wist hoe de mensen te beïnvloeden. Hij heeft dingen afgekeken van de katholieke kerk. Hij heeft dingen afgekeken van afgodendienst. Hè, om het spectaculair mogelijk te maken wanneer hij zijn toespraken deed. En Albert Speer zocht zijn mosterd, zocht zijn inspiratie bij dit altaar van Zeus uit Pergamum. Ik verzin dit niet, zelfs Wikipedia schrijft erover. Waar Satan dus zijn troon heeft. En die tribune, dat is die tribune trouwens, dat hij heeft gebouwd, is genaamd de Zeppelin-tribune. Dit is trouwens tijdens de nacht. Hij bouwde al die kolommen van licht als symboliek van precies, hij is een of andere hemelse, Hitler is een of andere hemelse entiteit. En u kan herkennen, volgende foto, broeder Jo, hier. U kan hier die, zie je die kolommen? Het is gebaseerd op dat altaar van Zeus. Maar in plaats van in het midden een bronzen beeld te hebben van die stier, bouwt hij een spreekstoel voor Hitler. In plaats van offers te brengen, menselijke offers, laat hij bijna 6 miljoen Joden offeren in de steenovens. En dit is dus eigenlijk de troon van Satan die uit Pergamum werd gebracht naar Berlijn. En een geweldige, onheilige, satanische kracht werd losgelaten over de wereld. In het midden van die tribune zou de pulpiter staan waar Hitler zijn spreekbuis, zijn plaats, waar hij miljoenen mensen zou inspireren tot duivelse gedachten. Hij gebruikte het als Satans troon voor zijn werk in de 20e eeuw. Maar dit maar even terzijde. Laten we terugspoelen naar de eerste eeuw. Satans troon was een plaats dus waar de christenen, doe maar weg joh, het hart te verduren kregen om simpelweg christen te zijn. Maar ook al waren de meesten standvastig en hielden ze vast aan de Heer Jezus, toch lieten ze leren of lieten ze mensen toe die valse leren begonnen te verspreiden toe. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Vers 14. Maar enkele dingen die heb ik tegen u. Sommigen houden vast aan de leer van Biljam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidensoffervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. Zo is het ook bij u. Sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nicolaïten. En in Thyatira was hetzelfde probleem. In vers 20 zegt Jezus ongeveer hetzelfde. Maar dit heb ik tegen u. U laat die Jezebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan, terwijl ze mijn dienaar met haar uitspraak tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. Momentje. Dus er waren positieve dingen. Maar er waren ook dingen waarmee ze compromitteerden. In beide gevallen werden de dienaren van de Heer verleid tot het plegen van ontucht. Ontucht, dat is een oud woord, dat betekent elke vorm van seksuele handeling buiten het huwelijk. En het eten van heidensoffervlees. Dezelfde zonden werden in de twee gemeentes gepleegd. Thyatira en Pergamum waren er valse profeten, waren er mannen en vrouwen die zich voordeden als christenen, maar ze verleidden de christenen tot het plegen van ontucht en het eten van heidens offervlees. Maar wat moet dat zeggen, broeder Bart? Eten van heidens offervlees. Nu, misschien kan je het beter begrijpen als je wat meer weet over die tijd. In die tijd had je veel vrije beroepen. Er waren goudsmitten, zilversmitten, er waren tentenmakers, makers van doeken, van linnen, verkopers van graan, er waren bakkers enzovoort. En voor elk beroep had je een gilde. Alles van gehoord, een gilde? Amen. Een gilde was een beroepsgroep. Een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep. Eigenlijk was het de voorloper van vandaag, de vakbond. Ja? En ze hadden zelfs in die tijd al heel veel macht. De gildes zorgden ervoor dat als je aangesloten zou zijn bij hun gilde, dat je genoeg klanten zou krijgen. Zij zorgden er ook voor, als je niet aangesloten was bij hun gilde, dat je geen klanten zou krijgen. Dat op een dag dat ze voor je deur zouden staan met een paar hamers of een paar van die baseballbatten, hadden ze niet, voor een paar stokken, om je zaakje kort en klein bij elkaar te meppen. Dat deden de gildes. Dus je kon maar beter aangesloten zijn bij een van deze gildes, wou je succesvol zijn in je beroep. Snap je wat ik wil zeggen? Maar er was een probleem. Elk van die gilden had hun eigen patroongod. Trouwens, de katholieke kerk had ook allemaal gildes met hun eigen patroonheilige. Ik denk dat ze het idee hiervan hebben gestolen. Ja? Dus helemaal niet van de Bijbel, ik zeg het maar. Het is allemaal Griekse mythologisme en valse leren. Maar elke gilde had dus een eigen patroongod. Wij zijn de gilde van de wijnbrouwers. Dus onze patroongod is Dionysus. Want dat is de god van de vruchtbaarheid en van de wijn. En er werd verwacht van u als lid van de gilde, als u daar lid van was, dat je elk jaar, of om de zoveel tijd, dat je mee ging feesten of een feest houden ter ere van die god van de gilde. Je moest dan naar die tempel gaan op die dag. En daar werd dan allerlei dieren geofferd op dat altaar. Er werd dan wierook gebrand, er werden liederen gezongen, er werden eden afgenomen. En tezamen werd dan dat eten gegeten dat geofferd werd op dat altaar aan die heidense god. En naarmate de avond vorderde, kwamen er ook nog de tempelprostituees in actie. Tempelprostituees die vrijwillig seks hadden met de leden van de gilde om de goden te plezieren. Uiteindelijk werd het een braspartij, allemaal ter ere van die god van de gilde. En elk lid van die gilde werd verwacht om dit feest te bezoeken, elk jaar. En hier wringt natuurlijk het schoentje voor de christen. Want je weet hoe God zich voelt over die zaken. Je weet wat de Heer vindt van die zaken. God zou waarschijnlijk zeggen, maak dat je daar weg bent. Heb niks te maken met die zaken van de duisternis. Laat u niet in met die zaken. Verliest uw job dan maar als het moet. Ik zal wel voor je zorgen, maar zet daar geen voet binnen. Laat u niet gezien worden met zo'n zaken. Maar dan komen er opeens in de gemeente valse profeten binnen. De Jezebels, de Biljams, die zich voordoen als de wijsheid zelf, maar de dienaren van God verleiden tot zonde. Biljams van het Oude Testament, zoals de Heer het zegt in een brief tegen Pergamum, die Balak leerde hoe hij de Israëlieten kon verslaan. Waar heb je het over, broeder? Waar? Ken je het verhaal van Biljam en Balak? Dan moet je het straks een keer lezen in Numerieken hoofdstuk 22 tot en met 25. Om het kort samen te vatten, want het zijn drie hoofdstukken, gaan we niet lezen. Maar om het kort samen te vatten, waar heeft Jezus het over? Broer Jok, kan je terug naar de vers 16, 14 was het? 14. Waar heeft Jezus het over wanneer hij zegt, sommigen houden vast aan de leer van Biljam. U laat mensen toe in uw midden die zich vasthouden aan de leer van Biljam. Wel, Biljam, laat me u het verhaal vertellen. Israël is op weg naar het beloofde land. U kent het wel, uittocht uit Egypte. Heeft 40 jaar in de woestijn gezeten. Uiteindelijk zijn ze klaar om naar het beloofde land te vertrekken. En ze zijn dan ondertussen al met meer dan 2 miljoen mensen. Een grote troep mensen. Die op weg is naar een beloofde land. En ze passeren voorbij Moab. Moab was een land dat aan de grens met het beloofde land lag. En natuurlijk de koning van Moab, genaamd Balak, krijgt schrik. Dat zijn allemaal rare namen. Maar dus je ziet al leger van mensen voorbij zijn land trekken. Hij heeft schrik. Stel je voor dat ze mijn land binnenvallen. Ik word overrompeld. En dus Balak, de koning, huurt een afvallige profeet in, genaamd Biljam. Biljam was ooit een profeet van de Heere God. Maar heeft gekozen, ik kan beter mijn geld verdienen om te gaan profiteren bij afvallige koningen, heidense koningen. En dus Balak zegt, kijk Biljam, dat is hier dat volk van Israël en die trekken hier voorbij. Ik wil dat je ze vervloekt. Ik wil dat je een of andere bla 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 magische spreuk uitspreekt over dat volk, zodat ze vervloekt zullen zijn en niet gezegend zullen zijn, dat ze mij mijn rust gaan laten. En Biljam zegt, kijk ik wil het wel doen, maar ik moet te raden gaan bij de Heere God om te zien wat hij zegt. Wat ik moet zeggen over dat volk. En er kwam niets slecht uit, broers en zusters. De Heere God zegt, dit volk kan je niet vervloeken. Je kan ze niet vervloeken, want ze zijn gezegend. En telkens als Biljam leest het verhaal, maar telkens als hij een vloeking wou uitspreken, kwam er alleen maar zegeningen uit. En Balak werd woedend en kwaad, de koning. Hij zegt, kom aan, ik geef u geld, ik geef u al het goud en het zilver van de wereld. Vervloek ze alstublieft. Maar hij kon het niet doen, Biljam kon het niet doen. Uiteindelijk zag hij dat dit volk niet vervloekt kon worden met simpele gebeden, met simpele woorden. Maar Biljam vond wel een manier om het volk van Israël te doen laten zondigen. Hij zei, ik kan misschien geen vervloeking uitspreken, maar weet je wat, Balak? Ik weet wat de zwakke plek is van de Israëlieten. Hun zwakke plek is zoals enig welke zwakke plek bij alle mannen. En dat zijn vrouwen. Laat een paar van uw Moabitische schoonheden schaars gekleed rond de Israëlieten tussenin mengen en ze zullen snel gaan kijken hoe mooi dat uw uw vrouw zijn en ze gaan ermee willen trouwen. En als ze ermee gaan trouwen, gaan ze ontucht plegen. En dan gaan ze uiteindelijk voor afgoding plegen, gaan ze de goden aanbidden van het land van Moab. Want u weet wat een invloed een vrouw kan hebben op een man. Amen. En dus Bileam zei gewoon, dit is de val die je moet opzetten. En ze gaan hunzelf vervloeken. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Dus Bileam vond een manier om het volk van God te verleiden en om in zonde te doen laten vallen. En dit bracht natuurlijk de toorn van God voort op zijn volk. En diezelfde geest, terug voortspoelen naar de eerste eeuw, diezelfde geest, diezelfde valse profeten, die niet de interesse van de Heer nastreven, maar hun eigen belangen, hun eigen buik, hun eigen portemonnee, die zaten in de gemeente van Pergamum en Thyatira. Ze verleiden de dienaren van de Heer, ze verleiden de christenen, die het al zo moeilijk hadden in die cultuur, met woorden zoals, kom aan, zo erg is het toch niet om mee te doen met die gilden, zo erg is het toch niet om daar lid van te zijn, het is maar eten dat ze offeren, je doet immers niet slecht, de Heer kent je hart, doe gerust mee, ga iets offeren voor die heidense goden. De Heer kent je hart. De Heer weet dat je zorg moet dragen voor je familie. Hij wilt niet dat je je job verliest. De Heer zal je vergeven. We leven trouwens in genade, weet je wel? We leven in genade. De Heer zal je wel vergeven. Die ene keer op een jaar, wat maakt het ook uit? Wat met al die andere dagen dat je voor God leeft? Die tellen toch ook? Amen? Heb je dat nog nooit gehad, stemmetje? Die op die manier verleidt. Iedereen zondigt, zegt de duivel. Iedereen zondigt. Jij bent een van de velen. Vraag straks maar vergiffenis. En compromis sluit in de gemeente. Misschien ben jij ook al eens in een situatie gekomen waar je werd verleid om te compromitteren op bijbelse waarden. Iedereen rondom jou doet het. Waarom jij dan ook niet? Voor de cultuur rondom jou is het normaal. Waarom zou jij de uitzondering zijn, zou Satan je oor influisteren. Mensen rondom je heen raden je aan om te scheiden, bijvoorbeeld. Want iedereen scheidt nu toch van elkaar. Mensen zeggen, oh, bedrieg de staat maar via je belastingen. Iedereen doet het nu toch eenmaal, want de staat bedriegt jou. Het is moeilijk en hard, maar Gods woord blijft bestaan. Gods woord blijft staan. Compromitteer niet wat de cultuur rondom jou heen, of zelfs de kerk rondom jou heen, zegt. Ik krijg geen amen. Ik weet, het is een moeilijke boodschap. En het is een boodschap dat gepredikt werd door twee kerken. Amen, dat Jezus Christus heeft gewaarschuwd. Het is mogelijk om Christus te volgen. Ook al doet niemand het in je stad. Ook al doet niemand het in je school. Ook al doet niemand het op de werkvloer. Het is mogelijk, want Christus leeft in u. En hij zou ons nooit iets vragen als hij ons ook niet zou helpen om het te kunnen verwezenlijken. Amen. Halleluja. Ik ben niet zoals broeder Erik die vorige week heeft gepredikt. Amen. Hij heeft een boodschap, wonderlijke boodschap gepredikt van vergiffenis. En alles wat hij zei was waar. Amen. Alles wat hij zei was de waarheid en het woord van God. Maar wat ik hier vertel, amen, is eveneens het woord van de Heer. Halleluja. En het woord van de Heer is gericht naar compromitterende kerken vandaag. Kerken die toelaten dat er mensen zijn van, het is allemaal niet zo erg. Het is allemaal niet zo erg. Een beetje zondag is nou niet zo erg. De Heer zal u wel vergeven. En uiteindelijk, de Heer zal u vergeven wanneer we onze zonden belijden. Amen. Maar hij vraagt aan ons om te breken met het leven dat we leiden. Om niet te veranderen naar de cultuur rondom ons, maar te veranderen naar het woord van de Heer. Naar God zelf. En hij zou ons nooit iets vragen als hij ons ook niet zou helpen om het te kunnen verwezenlijken. En in de kerk in Pergamum en Thyatira waren er mensen die ingaven, die de heiligen zouden moeten bemoedigen en zeggen, je job, je geluk, je vreugde is niet meer waard dan Christus verliezen. Maar ze zeiden het niet. Zij zouden moeten zeggen, hou vol aan het woord van de Heer. Hou vol aan de heiligheid van de Heer. Uw job, uw geld, uw geluk, uw vreugde is niet meer waard dan Christus te verliezen. Want als je Christus verliest, dan verlies je alles. Amen? Maar dat zeiden ze niet. Ze verleidden de mensen om te zondigen tegen de Heer. En de Heer was kwaad dat de gemeente dit toeliet. En vandaag, de dag in de Westerse kerk, lijkt toch wel veel op de kerk in Pergamum en Thyatira. Vele christenen proberen een christelijk goddelijk leven te leiden te midden van een samenleving dat anti-God is, dat anti-Bijbel is, dat anti-christelijke waarde is. Een samenleving dat de waarde van de Bijbel als oudbollig, conservatief, middeleeuws noemt. En hetgeen slecht is in de ogen van de Heer wordt in onze samenleving aanzien als vrijheid. En goed, er wordt vandaag de dag misschien geen tempels meer opgericht ter ere van Athene en Zeus. Er worden vandaag de dag geen dieren meer geofferd op de verschillende altaren, alhoewel sommige religies dat nog doen. Maar er worden wel altaren opgericht van arrogantie. Amen. Er worden altaren opgericht van geld en trots en jaloersheid en succes en materialisme en macht. Nee, we gaan zondag niet meer naar een of andere heidense tempel. We denken dat we niet verafgoden, maar de verafgodingen zitten in ons hart. Het willen en het hebben. Ten koste van Jan en allemaal. Ik moet en zal hetgeen hebben dat ik wil hebben. Dat is de God, de westerse cultuur God, die aanbidt de God van macht en geld en materialisme, succes en entertainment en seks en drugs en rock en roll. Satan gebruikt nog steeds dezelfde strategie als in de tijd van de gemeente van Pergamum. Hij wist, ik kan de kerk blijkbaar niet klein krijgen door ze te vervolgen. Ik laat ze sterven, ik laat ze voor de leeuwen werpen, ik laat ze op de brandstapel werpen, ik laat ze met speer in hun lijf dood krijgen. Ze wordt maar niet kleiner, hoe ik dat mag proberen. Dus Satan verandert van techniek. In plaats van buitenaf de kerk aan te vallen, begon hij ze aan te vallen van binnenuit. Biljam zag ik aan Jezebel, de valse profetes. Ze zag, ik kan de kerk van buitenuit niet vervolgen. Maar wat ik ga doen is, ik ga wolven in schaapskleren binnen de kerk sturen. Ik ga profeten en leraren sturen met woorden en zinnetjes en theologieën die heel leuk klinken voor de mensen hun oren. En ik ga ze vanzelf, van binnenuit, hunzelf kapot laten maken. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Halleluja. Romeinen 12, wat zegt Romeinen 12 vers 1? Halleluja. Satan probeert je heel subtiel, je Bijbelse waarden en normen te compromitteren en u te conformeren naar het beeld van de cultuur rondom ons. Maar dit is wat het woord zegt, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Vers 2. Ah, sorry broer, kan je de grootnieuwsbijbel hebben alsjeblieft? De grootnieuwsbijbel van vers 2. Het is Paulus die schrijft, loop niet mee in het gareel van deze wereld. Dat vind ik een mooie uitdrukking. Loop niet mee in het gareel van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. U moet uw gedachten transformeren. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en wat volmaakt is en wat hen aangenaam is. Mensen denken dat ze weten wat goed is, wat volmaakt is, wat aangenaam is. Door te leven door onder leiding van hun eigen lusten en pleziertjes. Maar dan weet je niet wat echt volmaaktheid is. U weet het pas wanneer je getransformeerd wordt, wanneer je veranderd wordt naar de gezindheid van de Heilige Geest. Snap je wat ik wil zeggen, broeders en zusters? Ik was een jonge man. Amen. Ik was jong voordat ik de Heer leerde kennen. En je geniet van de wereld. En je geniet van de dingen die de wereld je te bieden heeft. Maar eigenlijk brachten ze alleen maar leegte. Eigenlijk brachten ze alleen maar een soort van, wat is het nut? Waarom zit ik hier op deze wereld? Is deze wereld nu gemaakt gewoon zodat ik een leven kan leiden voor mijn eigen plezieren? Zodat ik er alles uit kan halen? En wat ga ik dan achterlaten wanneer ik sterf? Wat is mijn doel? Heb ik geen groter doel dan hier gewoon maar te ademen en te voldoen aan mijn eigen begeertes? Is er geen groter doel? Wel, Jezus Christus heeft me laten weten wat mijn doel is. Wanneer ik hem leerde kennen, mijn schepper, halleluja, mijn creator, wist ik wat mijn doel was. Ik leerde hem kennen, amen. Ik werd getransformeerd in mijn denken. Hetgeen dat ik eerst leuk vond, vond ik nu afschuwelijk. Hetgeen wat ik eerst aan het najagen was, vond ik niet meer zo interessant. Want ik heb geleerd wat zijn wil was, wat volmaakt en voor hem aangenaam is. En dat werd voor mij aangenaam. Halleluja. Amen. De waarden van de wereld en die van God zijn totaal anders. De waarden van de businesswereld zeggen, doe wat je moet doen om er te geraken. Maar God zegt, doe niet tot anderen wat je zelf niet wilt dat ze tot jou doen. De wereld zegt, slaap erop los. Experimenteer. Leer elkaar goed kennen. God zegt, houd het huwelijksbed puur en heilig. De wereld zegt, lever op los, pluk de dag. God zegt, we moeten rekenschap afleggen voor wat we hebben gedaan met hetgeen we hebben gekregen. De wereld zegt, grijp wat je kan als het voor je ligt. Maar de Heer zegt, het is meer gezegend om te geven dan te nemen. Heb je het ook niet gehad? Dat je liever geeft, omdat je wil de blijheid, je wil de vreugde op het gezicht van de ontvangers zien. Ben je het soms ook niet beu om altijd maar te krijgen? Dat is het probleem van de huidige maatschappij. We willen. Maar er zijn enkelingen die daaraan kunnen ontsnappen. Die wanneer dat ze alles opgeven en zich eens inzetten voor een ander, voor iemand anders zijn geluk. Zij beginnen te beseffen, wereldse mensen, hè, die God niet kennen. Zij beginnen te beseffen, hoe meer ik doe voor een ander, maakt mij eigenlijk gelukkiger dan steeds maar altijd te willen krijgen. Wanneer ik mij eens ga verdiepen in de miserie van een ander, en ook al is het een buurman, ook al is het een enkeling ergens die je tegenkomt, je gaat vreugdevoller zijn, je gaat gelukkiger zijn dan constant maar op zoek zijn om te vullen en te vullen en te vullen en te krijgen en te krijgen. Om duur ga je zo vol zijn van jezelf dat je jezelf beu gaat zijn. Amen, het is tijd om af en toe jezelf te ledigen. En jezelf eens te geven van je eigen tijd. Geven van je eigen resources, je eigen middelen aan iemand die niet zo gezegend is. En je zal zien, amen, wat voor voldoening je eruit gaat krijgen. En dit doen we in de naam van de Heer. Je zal zien wat een voldoening zou het geven wanneer jij iemand één ziel op een jaar tot de Heer kan brengen. Ja, je zegt van, ik heb het terug, maar ik ga die persoon opbellen. Ik ga een bijbelstudie geven. Ik ga bidden voor die mensen. Ik wil er eens langs gaan. Eén ziel op een jaar. Wat voor een voldoening dat het zou geven wanneer je die ziel tot de Heer ziet komen en opnieuw wordt geboren uit water en uit geest en ze worden een nieuwe schepping. Oh, het is alsof je eigen kind geboren wordt. Amen. Vroeger toen we pas in de gemeente waren, waren we vol vuur van de Heer en we konden niet wachten om een nieuwe ziel tot de Heer te brengen. En we konden niet wachten om die zien vervuld te worden met de Heilige Geest. En ze begonnen te spreken in tongen voor de eerste keer, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Het is alsof uw eigen kind opnieuw wordt geboren. En dat gebeurt alleen wanneer je jezelf geeft. En het is gezegender, zegt Jezus, om te geven dan te ontvangen. Er zijn kerken vandaag waar het woord zonde bijna geschrapt is uit hun woordenschat. U gelooft het niet, maar er zijn kerken vandaag waar het woord hel niet meer wordt vernoemd. Laten we de mensen niet afschrikken. Laten we de mensen niet stoppen om in onze kerk te komen. Laten we niet zeggen over zonde en over hel. Want politieke thema's, laten we dat mijden. Niet over abortus spreken, niet over homoseksualiteit, niet spreken over oorlog. Laten we dat allemaal uit de weg gaan, want we willen de mensen geen aanstoot geven. U weet, komen ze niet meer terug en dan missen we hun geld en dan kunnen we hier niet open blijven. Men wil de mensen bedienen met een evangelie van voorspoed, van geluk en van rijkdom. Kom tot Jezus, hij zal voor je zorgen. Kom tot Jezus, hij zal je nooit straffen. Kom tot Jezus, hij zal je altijd geluk, vrede en vreugde geven. Is niet waar. Is niet waar, het leven blijft voortgaan. Met of zonder Jezus. Amen. Het goede nieuws is dat Jezus is gestorven, zodat ik de overwinning kan hebben terwijl ik doorheen de miserie ga. Het goede nieuws is dat Jezus bij me is, terwijl ik doorheen de vallei ga. Amen. Het goede nieuws is dat Jezus is niet mijn Sinterklaas. Hij is mijn Heer en mijn God. Halleluja. En als ik op het verkeerde pad ben, is hij een goede vader die mij straft. En die mij op een rustige en liefdevolle manier terugleidt naar de goede weg. Maar de meeste kerken bedienen de mensen met een evangelie van genade en liefde. Maar geen evangelie waar dat het oordeel ter sprake komt. En dat is ook het evangelie, broeders en zusters. Want er komt een oordeel. Er komt een tijd waarin al die miserie hier op aarde voorbij zal zijn. En ik hoop maar dat u er dan bij bent. Ik hoop maar dat u mee bent wanneer de Heer terugkomt en wanneer Hij zijn trompet begint te blazen. Want Jezus komt terug. Hij is gekomen in het vlees. Hij is gekomen om te sterven op het kruis. Hij is opgestaan. Halleluja. Hij heeft nu alle macht en autoriteit. Maar er komt een tijd, en die duurt niet lang meer. Amen. Dat Hij terugkomt. Niet meer op een ezel zoals de eerste keer in de stad van Jeruzalem. Maar Hij komt terug op een paard. Hij komt terug. Halleluja. Om oordeel te vellen over deze slechte wereld. Die geregeerd wordt door Satan en al zijn volgelingen. In de naam van Jezus. Je kan maar beter bij de Heere zijn. Je kan maar beter niet achtergelaten worden. Je kan maar beter niet compromitteren met de dingen van Satan. Halleluja. Het evangelie dat we moeten prediken is een evangelie met het kruis. De meeste mensen horen niet graag over het kruis. Pak je kruis op en volg mij, zei Jezus. Pak het kruis. Niet mijn wil zou geschieden, maar uw wil zou geschieden. Dat horen we niet graag, want we willen diep binnen ons allemaal onze eigen wil doen. We willen allemaal onze eigen weg gaan. We willen allemaal een beetje proeven van dit en proeven van dat. Maar eens dat je geproefd hebt van de goedheid van de Heer, dan is al die andere, zoals je tandenborstel die op de grond is gevallen, die wil je niet meer oppakken om te gebruiken om je tanden te poetsen. Amen. Dan drink je niet meer van dat water dat gecontamineerd is. Dan wil je alleen nog maar het pure. Dan wil je alleen nog maar het pure. Er is hoop. Ik eindig met hoofdstuk 2 vers 16. Jezus zei, breek toch met het leven dat u nu leidt. Anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Er zijn sommige mensen die zeggen, sommige christenen, die zeggen dat God niet meer straft in het Nieuwe Testament. Nee, God heeft de straf op zich genomen. Hij treft u niet met ziekte, maar Jezus zegt iets anders. Jezus zegt, breek, bekeer u, anders kom ik naar u toe en zal ik met het zwaard uit mijn mond bestrijden. Zelfs in Thyatira zegt hij het nog straffer. Hij zegt, ik zal haar ziek maken, die valse profetes. Ik zal haar ziek maken. Valse profeten, valse leraren. Maar Jezus is toch vol met liefde. Hallo, hij is een vader. Die zorg draagt voor zijn kinderen. Hij laat ze niet meer toe. Amen. Om valse leraren te verspreiden in zijn gemeente. Hij treedt er tegenop en hij wil dat wij er tegenop treden. In ons eigen leven, in het leven in de gemeente. Wie overwint, zal ik van het verborgen manna geven. Halleluja. En ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent. Wat is overwinnen? Overwinnen is volhouden. Vaststaan, standvastig zijn. Ik beweeg niet. Ik ben een soldaat in het leger van de Heer. En er komt een vloedgolf op mij af van satanische doctrines en verleiding. Maar ik blijf staan. Ik hou vast aan het woord van de Heer. Halleluja. En wie dat kan doen, zal ik, zegt Jezus, van het verborgen manna geven. Verborgen woord van God. En hij zal ons een wit steentje geven waarop een nieuwe naam staat die niemand kent. Wat wil dat zeggen? Hier eindig ik mee. Wat is dat nieuwe steentje? Wel, in die tijd was er zo verschillende competities, atletiekcompetities. En de winnaar kreeg een wit steentje. En die wit steentje was eigenlijk een uitnodiging om nadien te komen eten bij de gouverneur of bij de high, bij de hoge officials, om daarna uw overwinning te vieren. En dit is wat de Heer zegt. Als je overwint, als je volhoudt, als je de race uitloopt, krijg je de uitnodiging om bij Hem te mogen eten aan de tafel in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Halleluja. En je krijgt een nieuwe naam die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. Wat wil dat zeggen? Wel, jij weet het al. Weet je, sommige mensen hebben zo bijnamen voor elkander. Ken je dat? Dat er niet eens iemand in de kamer komt en zegt, ah, daar zei de bakker. En dan zeggen de rest, kijk, de bakker, waarom noemen jullie die een bakker? Die noemt toch zo en zo. Ja, maar kijk, dat is een heel verhaal. Dat is omdat we zo en zo iets hebben meegemaakt. Hey, oh man, dat is te lachen. Weet je nog dat we dat hebben meegemaakt? Ja, we noemen die een bakker. Alleen de mensen die intiem met elkaar waren, kennen elkaars bijnaam. En dat is de Heer, die nieuwe naam die hij zal je geven. Misschien zal hij mij Bart de Moedige noemen, weet ik veel, ik hoop het. Misschien Bart de strijder, amen, de standvastige, amen, de gevoelige, de intieme, weet ik veel welke nieuwe naam die ik ga krijgen. Maar God weet het al, en diep binnen weet jij het ook al, wat God over je zegt. Amen, hou je vast aan de toekomst. Hou je vast aan die hoop dat hij terugkomt. Hou vast en sta vast, laten we recht staan. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Dank u Jezus. Broeder Erik heeft vorige week gepreekt over vergeving. Amen. En hij zei over vergeving, over anderen te vergeven. Om God te vergeven. Om jezelf te vergeven. Amen. Wel, we moeten ook God vragen om vergeving. Voor de compromissen die we hebben gesloten met de wereld. Amen. Om de compromitterende invloeden die we hebben toegelaten in ons leven. Dus laten we daarom in de naam van Jezus, zij die willen, zij die ernstig zijn in hun wandel met de Heer, amen. In de naam van Jezus spreken met hetgeen dat we hebben toegelaten. En de Heer zal u zegenen, hij zal u verborgen manna geven. Hij zal u laten proeven van het woord van God. Heb je nog nooit de Heer ontvangen in je leven? Dan is nu misschien het moment om te beginnen. Dan is nu misschien het moment om te zeggen, ik heb genoeg van mijn eigen leven. Ik heb genoeg van hoe ik het heb geleerd. Ik wil een nieuwe schepping worden. Ik wil bij de Heer zijn. Ik wil opnieuw geboren worden. Het begint allemaal met een simpel gebed. In de naam van Jezus. Broer, je ook kan iets opzetten. Halleluja. Jezus, wij danken u, Heren, voor alles wat u heeft gegeven, Heren. Halleluja, wij danken u Heer Jezus voor uw woord. Wij danken u voor uw waarschuwing en uw bemoediging, Heer. Wij danken u Heer Jezus dat u de overwinning hebt behaald, Heer. Halleluja, laten we Heer Jezus vandaag de dag in deze atmosfeer, Heer Jezus, uw naam belijden als Heer en als God. Laat onze tong belijden, Heer Jezus. Halleluja, dat u Heer bent, Heer. Elke compromitterende invloed, Heer Jezus, dat ons verleidt om ontucht te plegen of heidens offervlees te eten of andere goden in ons leven op te werpen. Heer Jezus, vernietig het in Jezus' naam. Halleluja, in Jezus' naam. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord Jesus. Halleluja. Breek toch met het leven dat u nu leidt, zegt de Heer. Halleluja. En ik zal u verborgen manna geven, wit steentje. Thank you, God. Thank you, Jesus.